Ik wilde u nog meenemen naar 2 Thessalonicenzen. Twee Thessalonicenzen waar gesproken wordt over de toekomst. Ook in het bijzonder over onze toekomst. Maar waar in het bijzonder gesproken wordt over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Die immers zal komen opdat hij zijn koninkrijk, genoemd het koninkrijk Gods, in 2 Thessalonicenzen 1 vers 5... op aarde zou openbaren. Maar niettemin, dat koninkrijk waarvan wij nu reeds eerstelingen geworden zijn en waarvan wij als het goed is ook de erfgenamen zouden zijn. Maar de Heer zelf zal in die dagen van de openbaring van dat koninkrijk zijn oordeel brengen over de aardbodem, met dank dus weer aan Handelingen 17. Dat staat in vers 5, in een wat gecompliceerde zin, maar er staat, er wordt gesproken over Gods rechtvaardig oordeel, ook in verband met ons, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Niet om het in te gaan uiteraard, maar om het te beërven, want het hangt samen met de vestiging, de openbaring van het koninkrijk op aarde, gepaardgaande met een oordeel over de wereld, maar ook wel degelijk over de gemeente, vanwege onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dus is het bij God recht, 2 Thessalonicenzen 1 vers 6, alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden aan degene die u verdrukken, en u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur, wraakdoende over degene die God niet kennen, namelijk, of en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Het is maar niet een kwestie van dat wij een bepaalde opvatting aanhangen, een bepaalde leer aanhangen, of lid zijn van een bepaalde denominatie of iets dergelijks. Waar het over gaat is dat we allen, heel de mensheid, dat we onderweg zijn naar de wederkomst van Christus, die definitief een oordeel zal brengen over de mensheid als zodanig, opdat hij alsnog zijn koninkrijk en daarmee zijn gerechtigheid op aarde zou vestigen. Dat is de toekomst. Dus als men weer eens vraagt naar de rechtvaardigheid Gods, heb je weer een antwoord. Die zal gedemonstreerd worden. Maar of men er blij mee is, dat wagen wij soms te betwijfelen. Want de Heer zal met vlammend vuur wraak doen over degene die God niet kennen. En wij maar uitvluchten bedenken voor die mensen. Ze wisten toch niet beter, ze zijn nou eenmaal in een ander land geboren en wat het allemaal maar wezen mag. Maar het is voorbijzien aan de Bijbelse gedachte, de Bijbelse uiteenzetting, dat als men de waarheid zoekt, als men de waarheid zoekt, zal men die vinden. Ik zeg altijd, als in sommige landen zo weinig gelovigen zijn, komt het gewoon omdat er weinig mensen zijn die de waarheid zoeken. Ze willen niet. Ze hebben daar geen idee in, geen belang bij. Ze zien er de noodzaak niet van in. En ze hebben die niet nodig en in sommige talen hebben ze er niet eens een woord voor. Dat is tragisch en ik kan er niks aan doen dat mensen geen waarheid willen. Maar ik kan me er ook helemaal niet in inleven en ik kan er ook niet mee argumenteren. Ik zou niet kunnen leven zonder waarheid. Zonder te weten hoe het werkelijk is en hoe de zaken er werkelijk voor staan. Maar als men waarheid zoekt, zal men die vinden. En als men geen waarheid zoekt, vindt men de Heer ook niet. Maar de Heer zal hen weten te vinden. Logischerwijze. Met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen. Over degene namelijk die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Want vergis u niet, het is de bedoeling dat de heerlijkheid van de Heer ook door ons gedeeld zal worden. Dat wil zeggen, hij deelt zijn heerlijkheid met ons. Daartoe heeft hij ons geroepen. Dat is heel wat meer om naar de hemel te gaan als het niet anders meer kan. Hij heeft ons geroepen opdat wij als eerstelingen zijn er schepselen, met dank aan Jacobus 1. En dat we als eerstelingen zijn er schepselen zouden delen in zijn heerlijkheid. En voor zover wij uitzien naar de wederkomst van Christus, en ik bedoel het zo letterlijk mogelijk, de wederkomst van Christus, dan zien wij dus uit naar onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Een heerlijkheid die ons deel is geworden, simpelweg door dat woord Gods in ons op te nemen en ons daaraan te onderwerpen. Dat is onze toekomst. Toen zei natuurlijk iemand, het is duidelijk dat Paulus verwacht dat het nog tijdens zijn leven zal gebeuren. Dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar hoe lang denkt u dat Paulus dacht dat hij leven zou? Tamelijk lang. Eeuwig, eigenlijk. Maar los daarvan, het is een misinterpretatie van schriftgedeelten als deze, want het is duidelijk dat onze levens bekroond zullen worden, hun bekroning zullen vinden in die dag. Want zo eindigt vers 10 dan ook, die dag. Dat wil zeggen in de dag van de wederkomst van Christus en in het bijzonder in de dag van Christus, namelijk onze openbaring voor zijn rechterstoel. Daar leven wij naartoe. Dat wil niet zeggen dat we dat meteen voor vandaag of morgen verwachten. Hoewel we dat verwachten, denk ik wel eens, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat wij daar de vervulling van ons leven zullen zien. Daar leven wij naartoe, naar die dag waarin de Heer ons zal belonen voor wat Hij zelf in ons, door ons heeft kunnen doen. En daar zien wij dus ook naar uit. En daar spreekt dit Bijbelboek dan ook over, in het bijzonder het hoofdstuk dat hierna volgt, gedeelte van 2 vers 1 tot en met 12, maar daar wilde ik het nu met u niet over hebben. Dus dat gedeelte dat ons feitelijk spreekt over de opname van de gemeente, voordat hier op aarde de antichrist openbaar wordt en hier op aarde die verdrukking plaatsvindt enzovoorts. Maar voor ons ligt het anders. Dat is niet wat wij rechtstreeks verwachten, niet wat wij voor onszelf verwachten. Wat wij verwachten is die openbaring van de Heer Jezus van de hemel, zoals hoofdstuk 1 dat beschrijft. En daar komt de apostel dan ook inderdaad weer terug in hoofdstuk 2 vanaf vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijn, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid. God heeft ons van den beginne verkoren tot zaligheid. Is dat niet wat erg lang geleden? Van den beginne? Ja, dat is zo. En dan niet meteen filosoferen over dat God wel wist dat wij na zoveel duizend jaar ooit een keer onze voeten op de aardbodem zouden zetten enzovoorts. Want dat is misschien wel zo, maar dat is niet aan de orde. Wat aan de orde is, dat is dat God ons heeft uitverkoren in Christus, zoals het heet in Efeze 1, vers 4 is dat geloof ik. Ons heeft uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Want God heeft het zo geregeld volgens zijn eeuwig voornemen uit Efeze 3. Hij heeft het zo geregeld dat de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, in afwachting van de wederkomst van Christus, dat die gelovigen zouden toegevoegd worden aan zijn gemeente van eerstelingen. Ik wilde zeggen, hij zou ons toevoegen aan de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. Dat was Hebreeën hoofdstuk 12. Zie. En dus dat heeft God van den beginnen geregeld. De prediking van het evangelie in de praktijk houdt in dat als wij tot geloof komen in onze tegenwoordige bedeling, worden wij toegevoegd aan die algemene vergadering en is dat onze bestemming. Daar kun je niet voor solliciteren, je hebt ook niet een andere keus. Het is kiezen of delen heet dat. Maar het is gewoon een keuze. Men aanvaardt het of niet. Maar dit is de consequentie. Als wij geloven in de Heer Jezus Christus, hebben wij deel aan hem en zullen wij deel hebben aan zijn hemelse positie en heerlijkheid. Was de bedoeling. En dat is wat hier staat. Dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. In dit geval niet eens zozeer zaligheid naar de geest, maar meer specifiek zaligheid naar de ziel. Want er staat achter, hij heeft ons verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. De bedoeling is namelijk dat wij door een toenemend geloof in de waarheid zouden toenemen in heiligmaking des geestes. Het is uiteraard twee keer hetzelfde. Het ene is wat het is, heiligmaking des geestes, en het andere zegt hoe het tot stand komt. Door geloof in de waarheid. En toename in dat geloof is dat proces van heiligmaking. Kan men dan in geloof toenemen? Het antwoord is ja, zelfs op twee manieren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Want men kan van de waarheid steeds meer leren kennen. Je hebt 1200 bladzijden in de Bijbel, dus je kan nog even, denk ik altijd. Iemand vroeg laatst, heb je de nieuwe Bijbelvertaling al? Zei, nee, we hebben de oude nog niet uit. Ja. En daar hadden we het maar op voor het gemak. Maar je kunt dus toenemen in geloof, omdat je meer geleerd hebt en dus ook meer gelooft. In de praktijk namelijk. Maar je kunt ook toenemen in kracht van dat geloof. Namelijk dat je er steviger op vertrouwt. Hè? Dat je daar ook inderdaad een beroep op doet en bewust uitleeft. God heeft het gezegd, dus we gaan ervoor, heet zoiets. En dat is heiligmaking des geestes. Dat is namelijk het werk van heiligmaking dat de geest van God in ons bewerkstelligt. En waar die geest ook de oorsprong is van het woord Gods, namelijk de waarheid, leidt die geest ons dus in heel de waarheid. En heiligmaking mag dan een werk van de geest zijn, maar daarmee is het werk van het woord Gods uiteraard, want zo werkt de geest, door het woord. Dat is ook een belangrijke waarheid die in sommige kringen compleet zoek geraakt is. Als de geest een werk doet aan ons of in ons, dan gooit hij ons in ieder geval niet achterover. Ik kan er trouwens ook de zin niet van verstaan waarom hij dat zou doen. Wat nut het heeft en dat soort dingen meer, ik geloof er absoluut niet in. Wat de geest doet, is ons leiden in heel de waarheid. Dat is wat de Heer Jezus zei. Die geest is immers het leven Gods, de kracht Gods, de werking Gods in de praktijk. En die onzienlijke kracht werkt aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de dood heeft opgewekt enzovoorts. De levenbrengende kracht van de geest, maar het werkt door het woord. Vandaar dat Johannes zegt, men zou uit de geest geboren worden. En vandaar dat Petrus zegt, gij zijt wedergeboren uit het onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwigblijvende woord van God. En toen zei Paulus weer, maar het woord van God is door die geest voortgebracht. Het is dus van alle kanten hetzelfde. En daar gaat het hier ook over. Want het is die geest niet alleen waaruit wij zijn wedergeboren, maar het is die geest die zijn voortzettende werk aan ons doet. En in alle gevallen gebeurt dat door dat woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid. Kortom, God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid. En daarmee tot heiligmaking des geestes en dus geloof de waarheid. Vers 14, waartoe hij u geroepen heeft. Maar verkoren en geroepen is in hoge mate synoniem uiteraard. Hè. Hij heeft u geroepen door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. En in dit geval is het niet maar het evangelie, sek. Maar het is ons evangelie en ik hoop dat u merkt dat hier de affiniteit van Paulus voor dat evangelie wordt uitgedrukt en dat samen met de Thessalonicenzen aan wie hij het schrijft. Het is ons evangelie, broeders en zusters. Het is het evangelie onze zaligheid. Het is onze blijde boodschap. Omdat wij die boodschap hebben aanvaard, maar ook omdat wij er in de praktijk uit leven. En wellicht zelfs omdat we die boodschap ook weer uitdragen. En daarom is het ons evangelie, het is een soort een uitdrukking van intimiteit als het ware. Hè? Het is ons evangelie, het is ons toebetrouwd enzovoort. Ons evangelie en het evangelie is tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. In Romeinen 1 staat het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is een introducerende zin, want daarmee wordt het onderwerp van de Romeinenbrief geïntroduceerd. Er wordt niet zo heel veel mee gezegd. Nou ja, het meest essentiële, zo kort mogelijk eigenlijk, zo essentieel mogelijk. Maar hier staat het in iets andere termen. Het is niet maar tot zaligheid, dat is het. Maar die zaligheid heet hier de verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Niet maar de verkrijging van eeuwig leven, hoewel maar toch een vreemd woord is in dit verband, want dat is heel veel, maar toch gaat er om nog veel meer. Het gaat erom dat wij zouden delen in de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En de apostel zegt dit nadat hij zijn uiteenzetting heeft onderbroken. In hoofdstuk 1 komt hij binnen met God zal komen, hij zal zijn koninkrijk openbaren, hij zal oordeel brengen over degenen die het evangelie en daarmee God niet kennen en dus de Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn, maar hij zal ook recht doen aan ons. Zie? En ons eventueel belonen enzovoorts. En daarna komt eerst dat gedeelte in hoofdstuk 2, waarin natuurlijk in eerste instantie de nadruk ligt op een oordeel dat van Gods wegen over de mensheid in het algemeen gebracht wordt, waarna men gemakkelijk blijkbaar er overheen leest dat er wel degelijk staat dat het alles pas komt pas nadat wij weg zijn. Ja, ik sta even na te denken of ik wat zal zeggen over vers 7 namelijk van hoofdstuk 2. Want daar gaat het feitelijk over de opname van de gemeente. Maar daarna in vers 13 spreekt hij over wat wij te verwachten hebben. Nu, de rest van ons leven, maar ook voor de toekomst. Wel nu dan, vers 7, dat is die moeilijke zin die altijd omstreden wordt en die altijd uit zijn verband gerukt wordt. Het verband van de zin zelf namelijk, om de opname van de gemeente eruit weg te redeneren. Maar waar het werkelijk over gaat, is dat in onze dagen niet alleen sprake is van het verborgen koninkrijk van God, maar is ook sprake van een verborgen koninkrijk der ongerechtigheid, om eens een term te lenen uit de openbaring. Want wat er staat is dat die antichrist, of hoe die maar heet hier, de mens der zonde, de zoon des verderfs uit vers 3, die zal openbaar worden in de toekomst, maar neem niet weg dat hij al lang werkt, ook in de dagen van Paulus al. Hè? Satan werkt eveneens in het verborgen, in het geniep. Zie? En dat blijft zo totdat hij zal geopenbaard worden. Vers 6, te zijner eigen tijd, want er is een tijd voor de openbaring van Jezus Christus. God heeft een dag gesteld, hebben wij gelezen vandaag. Maar hier wordt ook gezegd dat de antichrist zal geopenbaard worden te zijner eigen tijd, maar voorlopig nog niet. En wat hem wederhoudt, weet gij, staat erbij. Het enige zinnige en duidelijke antwoord op de vraag wat hij wederhoudt hem dan, dat is een makkelijke. Dat is gewoon onze aanwezigheid hier. Want zolang wij hier zijn, blijft dat zo. Wordt die antichrist, wordt die figuur niet openbaar. Want, zegt vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid, die van de werking des Satans en zo, hè, wordt reeds gewrocht. Alleen die hem wederhoudt, die zal dat doen, ga ik verder niet op in, totdat hij, die wederhouder, uit het midden zal worden. Maar wat hier vertaald is met worden, is een veel sterker woord dan worden. En dat is eigenlijk het belangrijkste probleem van de vertaling van dit vers. Want wat er in werkelijkheid staat is niet dat hij uit het midden zal worden, maar dat hij uit het midden zal opstaan, zal op het toneel verschijnen enzovoorts. Dat worden wil zeggen er ontstaat iets, er verschijnt iets, er wordt iets neergezet. Het is niet maar gewoon worden, al wordt het in de Statenvertaling dikwijls toch gewoon zo vertaald. Want waar het over gaat, is dat de gemeente ten tonele zal verschijnen. Ik ga dat nou niet uitgebreid uitleggen, omdat het mijn onderwerp niet is, maar dat staat hier in werkelijkheid wel. Want het punt is namelijk dat de gemeente zal oprijzen, op een podium gezet worden, of hoe je dat maar zeggen moet, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, want vanaf dat moment wordt de gemeente officieel aangesteld in haar definitieve positie als gemeente van eerstelingen. In onze dagen wordt die gemeente verzameld en daarna wordt die aangesteld. De gemeente is een vrouwelijk woord, dus ik zei zij en haar. Maar het neemt niet weg dat de gemeente beschouwd wordt als een mannelijk ding. En dus wordt de gemeente tot zoon gesteld, heet dat, ter gelegenheid van de opname van de gemeente en de daarmee gepaardgaande openbaring van de gemeente voor de rechterstoel van Christus. Dat is het verhaal. En als dat gebeurt, is dan pas wordt op aarde die figuur openbaar. Maar onze bestemming is die van heerlijkheid. En ik vind dat de apostel dat hier toch op een aardige wijze uiteenzet. Afgezien daarvan zeg ik altijd, nou ja, hoe je dat keert of wendt. In vers 1 zegt hij dat het in dit stukje gaat over onze toevergadering tot hem. En ik hoop niet dat ik hoef uit te leggen wat dat is. Dat noemen wij de opname van de gemeente gewoonlijk. Maar die term hebben wij ontleend aan 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. We zullen tezamen opgenomen worden en vandaar de uitdrukking in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat is het waarheen wij onderweg zijn. En dat is ook wat ons zou moeten bemoedigen. Dat is ook waar Hebreeën 12 over spreekt, als daar staat dat wij onze loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld. In al die boekjes staat wat anders, hoor. Daar staat dat we onze eigen loopbaan moeten kiezen. En dat we ons tevoren een voorstelling moeten maken van onze loopbaan. In de wereld heet het carrièreplanning. Dat is precies hetzelfde en gelovigen moeten dat ook, hè? Dat weet u toch, hè? Vroeger leerden wij, God heeft een plan met uw leven. Tegenwoordig leren we dat we het plan zelf moeten maken en daarna veel bidden. Opdat de Heer ons helpt onze plannen uit te voeren. Dat doet hij niet. Kan u zo zeggen, dat doet hij niet. Daar heeft hij niet de minste belang bij. Hij had een plan, hij heeft een plan voor uw leven. Hij stelt ons een loopbaan voor. Zie? En die loopbaan zouden wij lopen. Die is ook beter voor ons. En daar verleent hij de kracht bij. En we zouden daarbij zien op Jezus, die immers zelf zijn loopbaan gelopen heeft. Hebreeën 12 vers 2 en 3 is het nog, hè. Die immers zelf zijn loopbaan gelopen heeft. En inderdaad verheerlijkt is geworden aan de rechterhand Gods. En het idee is, dat zal ons ook gebeuren wanneer wij onze loopbaan lopen. En dus trouw blijven aan het woord der waarheid, namelijk het evangelie onze zaligheid. En dat is wat de apostel hier zegt. Hij heeft ons geroepen tot uitverkoren tot heiligmaking des geestes. Dan wel, hij heeft ons geroepen, 2 vers 14, door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, op grond van het voorgaande dus betekent dat, hè, zo dan, broeders, staat. Toen hebben de vertalers erachter gezet, staat vast. En gek, ik heb altijd het idee dat zo'n zin daardoor minder vast wordt. Hè? Ik heb altijd het idee, hoe meer woorden in zo'n zin, hoe slapper die wordt. Hè? Ja, hoe langer, hoe slapper uiteraard. Hè? Nou goed, en wat, ik zou het dus maar weer weglaten. Zo dan, broeders, staat. Blijf staan. Dat is wat God doet, dat is wat de Heilige Geest doet. Niet ons omgooien, maar ons oprichten en neerzetten. En ons de kracht geven om te blijven staan en ons te behoeden voor struikelen en hoe dat allemaal maar heten mag. Hè? Dat is wat de Bijbel leert. Nou goed, zo dan broeders, staat. Aangedaan hebben we de gehele wapenrusting Gods, zegt Efeze 6. En hier staat, staat en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Door Mozes? Nee, natuurlijk niet, hè. Houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief, enzovoort. En als u wil weten wat het is, dan zou u er echt Efeze 6 naast moeten leggen wat die inzettingen zijn. Sta dan en houd de inzettingen. Maar Efeze zegt, sta dan, vers 14, uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid. De voeten geschoeid hebben met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs. En neem de helm der zaligheid. En het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Kijk, dat zijn de inzettingen die ons geleerd zijn. Die van de waarheid, gerechtigheid, evangelie des vredes, geloof, zaligheid in de zin van toekomstige zaligheid, loon namelijk, en Gods woord in het algemeen. Aan die begrippen, aan die beginselen zouden wij vasthouden. Zie? En daarin blijven staan, opdat wij die heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zouden verkrijgen. Dus weer een keer 2 vers 15... Zo, broeders, staat en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting. Dat is wat God ons gegeven heeft. Een eeuwige vertroosting. En vertroosting zeg ik altijd, vertroosting is een van de kenmerken en daarmee aanduidingen van het nieuwe verbond. Zoals dat ook geldt voor termen als genade en vrede. Maar ja, daar begint deze brief al mee, hè? Genade en vrede zei u enzovoorts. En hier is het vertroosting. En vertroosting in de Bijbel houdt in dat men iets beters gekregen heeft ter vervanging van iets dat je toch kwijtraakt of al kwijt was. Dat is vertroosting, hè? Iets beters voor iets wat je kwijtraakt. Dat is werkelijk vertroosting. En God heeft ons die vertroosting, het heet zelfs eeuwige vertroosting, gegeven. Omdat wij deel hebben aan het nieuwe verbond. Aan de nieuwe mensheid. Aan de nieuwe schepping, enzovoorts. En niet te vergeten die nieuwe kracht, die opstandingskracht van Christus die in ons werkt. Is dat een blijde boodschap of niet? En het heet eeuwige vertroosting, niet alleen omdat die definitief is en omdat wat we nieuw gekregen hebben ter vervanging van het oude blijft altijd. Dan is eeuwig immers een tijdsaanduiding. Maar eeuwig is niet alleen maar een tijdsaanduiding. Het kan ook zijn een vertroosting die overal goed voor is. In alle omstandigheden. Niet maar een smalle vertroosting waar je er maar genoegen mee moet nemen. Maar eeuwig in de zin van allesomvattend. En dat is het ook. Want wat God ons gegeven heeft is allesomvattend. Het is leven, maar het is ook levenvullend in de praktijk. Het zou onze harten, ons hele leven daarmee vervullen, immers. Dat is wat God ons gegeven heeft. En op grond daarvan, goede hoop in genade. En niet goede hoop op genade, maar goede hoop heeft God ons gegeven. Goede hoop op die zaligheid, namelijk op die verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Maar die goede hoop is alleen daar, daar hebben wij alleen wat aan, als wij zijn, staan in genade. Ik geloof dus dat die uitdrukking in genade eigenlijk de voortzetting is van de zin van, die begint in vers 15. Zo dan, broeder, staat, waar dan? In genade. En daarom verwijs ik maar naar Romeinen 5. De eerste verse, wij dan gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof in het evangelie waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, hè, door onze Heer Jezus Christus, in welke wij hebben ook de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Dat is onze positie, 100% uiteraard, hè. En waar we daarin staan, waar dat onze plaats is. Daar staan wij dus ook in de vrijheid en daar leven wij uit wat God ons geeft. Continu. Dat wil zeggen wat God ons geeft en waaruit wij leven. En dat het dan terugslaat op die uitdrukking goede hoop. Ja, dat zal wel. Als wij in de genade staan, hebben wij goede hoop. Maar dat zegt Romeinen 5 vervolgens ook. We hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan en wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Staat er precies zo, eigenlijk. Hetzelfde compacte weergave van onze positie als kinderen Gods. We hebben dat woord Gods ontvangen, we hebben die blijde boodschap die onze levens nu vult en die ons goede hoop geeft voor de toekomst. Zie? En die vertroostte uw harten. Dat wil zeggen uw inwendige mens. Maar dat is wie wij zijn. Dat is wat ons leven is. Zie? Die vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Goed woord en werk. Toen zei Jacobus, hoorders des woords, daders des woords, daders des werks. Want je leest daar precies dezelfde dingen. Broeders en zusters, wat ik u probeer te vertellen is dat wij de blijdschap van die blijde boodschap ook ten nutte zouden maken. Daar ook daadwerkelijk uit zouden leven. Ons zouden realiseren dat het ook inderdaad gaat om een blijde boodschap. Omdat het ons spreekt over wat God in Christus tot stand gebracht heeft in het verleden. Wat hij nog tot stand brengt in het heden, in ons leven van elke dag. Zie. Maar dat werkt alleen als we ons dat bewust zijn uiteraard. Dat geloven, daarop vertrouwen. Zie, het is wat broeder Klaas Boersma daar straks zei over dat woord wat wij hebben ontvangen. Wij zouden inderdaad ons vertrouwen daarop stellen, onze harten daarmee laten vullen enzovoort. Dat is het enige wat enige kracht die een definitieve en ook een positieve. Ik wilde dat woord vermijden, want dan krijg je die Amerikaan weer binnen, weet je wel. Maar goed, maar ook een positieve uitwerking kan hebben in onze leven. Al dat andere gedoe dient absoluut tot niks. Dat zijn listige omleidingen des duivels die onze gedachten in de war brengen en die ons van een bijbelgetrouwe en bijbelvaste gelovige maken tot een kleingelovige theïst. Dat wil je toch niet? Hè? Ja, nog rechtzinnig heet dat dan ook nog. Nou, kom. Waar het over gaat is dat wij dit woord zouden hebben. De volgende versen zijn ook duidelijk genoeg, hè? 3 vers 1. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. En opdat wij mogen verlost worden, want je vraagt je af waarom je daarvoor bidden moet. Want God wil wel dat het woord zo'n loop heeft, daar kan het niet aan mankeren. Maar het probleem is dat je altijd tegen de tegenstander oploopt dan. Hè? U weet wel, die briesende leeuw enzovoorts. Nou, en dus zegt hij er meteen achteraan en, maar ik lees hem als namelijk in 3 vers 2 van 2 Thessalonicenzen. Namelijk opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte, en dat wil zeggen dat het ongeschikte mensen wil zeggen dat zij niet geschikt zijn. Maar geschikt zijn wil zeggen dat ze een bepaalde plaats innemen. Geordend zijn. Dat is schikken. U weet toch, je moet de tafelschikking enzovoort. Dat moet allemaal precies zo opgesteld zijn zoals het hoort enzovoort. En ongeschikte mensen zijn dus dezelfde als de ongeregelde mensen. Die ongeregeld wandelen. Dat zijn zo van die uitdrukkingen in onze Bijbel. En omdat ze ongeschikt zijn, wanordelijk. Zijn ze boze mensen en hebben ze iets van doen met degene die nou eenmaal chaos, namelijk wanorde, schept. Degene die alles dooreenwerpt. De diabolos. Wij noemen hem de duivel. Nou, wij noemen hem meestal de Zwarte Piet. Maar ja, je moet je zo snel mogelijk kwijt zien te raken. Dat weet u. Nou goed. opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. Want het geloof, de trouw aan het woord van God, is niet aller. Als ik het lees, denk ik dat de apostel het heeft niet over ongelovigen, maar over gelovige mensen die zich niet laten schikken, die hun plaats in het lichaam van Christus en dus in de gemeente, die gemeente, niet innemen. Zij weigeren, trekken zich terug. En wat ze dan meestal gaan doen, is boeken schrijven over hoe een gemeente ingericht moet worden. Onder het motto, de beste stuurlui staan aan wal. Wat je in de Bijbel leest over leiderschap in de gemeente, voor zover je dat woord überhaupt zou kunnen tegenkomen, wat je erover leest, is dat men gewoon aan het werk gaat. En eventueel voorop loopt. Ik hoorde mijn vader nog zeggen, ze vroegen hem, maar broeder Kleinhalen, hoe doet u dan uw Bijbelstudie? Hoe moeten wij Bijbelstudie doen? En toen dacht hij even na, en toen zei hij, nou, net zoals ik. Zonder te verklaren hoe dat dan was. Maar ik vind het toch achteraf een heel goed antwoord. Om het beginsel ervan namelijk, hè. Het is een kwestie van voorbeelden nemen aan. Dat werkt beter dan alle lesboekjes bij elkaar. Voorbeeld nemen aan. Wij nemen in het algemeen officieel een voorbeeld aan de Heer Jezus in de eerste plaats. Daarna aan zoveel oud-testamentische gelovigen die ons in het Nieuwe Testament dan ook voor dat doel weer voor de voorgehouden. En voor de rest zei Paulus, wees alle mijn navolgers, broeders. Dus dan volgen we Paulus ook maar na enzovoort. Dat is de manier waarop het werkt. Hoe doe je dat? Nou ja, doe het dan maar zoals ik. Ik weet ook niet anders. Hè? Dat is het idee. Nou goed. Maar sommigen zijn niet trouw. Het geloof is niet aller. Maar dan meteen, het geloof is niet aller, maar de Heer is getrouw. Maar dat getrouw en geloof is gewoon hetzelfde woord hoor. Dat mis je in de vertaling dan, hè. Trouw is niet aller, maar de Heer is getrouw. Het geloof is niet aller, maar de Heer is gelovig. Zie Romeinen 3. De Heer is trouw aan zijn woord en aan zijn belofte. Die zal u versterken. Let op wat er staat, hè. Bid veel en misschien doet hij dan wat. Nee, die u zal versterken en die u zal bewaren van de boze. Want als de Heer dan al een werk doet aan ons als gelovigen, in deze tegenwoordige tijd, in onze bedeling bedoel ik dus, is het juist dit. Hij bewaart ons van de boze. Maar de boze is niet het boze. De boze is degene die de wereld beheerst. Het is de duivel zelf. Zie? En wij als gelovigen worden van Gods wegen geplaatst in het licht. Hij geeft ons dat licht. Johannes zegt, hij is het licht dus. Opdat wij in dat licht zouden wandelen en dus zouden bewaard worden van de duisternis van de tegenwoordige wereld. Dan ben je helemaal terug in Romeinen 1, want daar staan die dingen feitelijk. Hè? De hele wereld is in duisternis, God heeft de wereld losgelaten. En ons trekt hij uit die wereld, opdat wij daarbuiten in het licht zouden wandelen. Als je er niet uit wil, blijf je in duisternis. Zit niks anders op? Laat ons dan, zei Paulus in een andere brief, aan het eind van een andere brief, Hebreeën, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Daar worden wij bewaard. Daar wandelen wij in het licht, enzovoorts. En God zelf, de Heer zelf, bewaart ons daar en versterkt ons. Opdat wij zouden weten welke is de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Enzovoorts. Daar zouden we een beroep op doen en daarvoor zouden we de Heer vertrouwen. Enzovoorts. En daarna, en wij vertrouwen van u in de Heer dat gij hetgeen wij u bevelen, aanbevelen betekent dat hoor, aanreiken eigenlijk, dat gij dat ook doet en doen zult, doch de Heer richtte uw harten. Zie, Paulus neemt meteen afstand en zegt, maar het is de Heer die in ons zou werken en die in u zou werken en dus doch de Heere richtte uw harten tot de liefde, dat wil zeggen tot de gemeenschap van en dus met God. En tot de leidzaamheid van Christus. Ik vind het een prachtige uitdrukking, omdat hij hier heel mooi demonstreert wat die term leidzaamheid betekent. Hè? De Heere richt uw harten tot de passie, de gedrevenheid, de volledige inzet. Zoals we die ook vonden bij de Heere Jezus Christus. Geen compromissen, maar gewoon trouw zijn aan de opdracht. Trouw zijn aan het woord. Het lopen van de loopbaan enzovoorts. Dat is wat uiteindelijk de apostel dan hier in 3 vers 5 zijn lezers en dus ons toewenst. De Heere richtte uw harten, dat is wat ik ook nu tegen u zeg. De Heere richtte uw harten tot de liefde van God en tot de leidzaamheid, tot de passie, de gedrevenheid van Christus. Opdat we trouw zijnde aan hem en aan zijn woord ook daadwerkelijk zouden delen in dat evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zullen we danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons die blijde boodschap gegeven hebt. Die boodschap die ons meedeelt dat we op rechtvaardige grond verlost zijn van alle vorm van slavernij in deze wereld en dat u ons vrij gemaakt hebt. En we danken u dat we dan ook inderdaad in die vrijheid mogen staan. Opdat we in die vrijheid onze levens, onze lichamen zouden ter beschikking stellen aan u. Opdat u voortgang zou maken met uw werk aan ons. We danken u dat we mochten leren verstaan dat u ons geroepen hebt tot zo'n stelling. Tot een onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Tot heerlijkheid, de heerlijkheid van uw Zoon, onze Heiland, Heer Jezus Christus. Opdat we met hem verheerlijkt zouden worden en ook met hem zouden verschijnen, zelfs in heerlijkheid. En zouden deel hebben aan de heerlijkheid van dat koninkrijk dat u in Christus tot stand gebracht hebt. We zeggen u dank, Vader, dat we met vertrouwen mogen uitzien naar de toekomst, de nabije zowel als de verre. Dat we onze levens aan u mogen toevertrouwen, omdat u ons vertroost met een eeuwige vertroosting en versterkt met die kracht die u gewrocht hebt in Christus toen u hem uit de doden hebt opgewekt. Wij danken u dat we dus alle reden hebben om ons te verblijden. Omdat we niet langer afhankelijk zijn van ons eigen kunnen of kennen, maar integendeel dat we het voorwerp geworden zijn van uw genade. En dat u ons voorziet uit de rijkdom van uw genade met alles wat wij nodig hebben om God welbehagelijk te wandelen. We danken u daarom dat we ook deze dag bij elkaar mochten komen en ons hierin mogen verblijden. Ons mogen realiseren wat een grote verlossing tot stand gebracht is door u in onze heiland. Waardoor wij reeds nu, hoewel gebonden nog steeds aan een zondig lichaam, niettemin onze levens en onze levend gemaakte lichamen aan u ter beschikking mogen stellen. Opdat we als schepselen van u alsnog, ondanks alles, bruikbaar zouden zijn voor de verheerlijking, voor de eer van uw naam. Vader, voltooit u dan uw werk aan ons. Opdat uw naam verheerlijk mogen worden, nu en meer nog in de toekomst. En opdat de opbouw van ons geloof mogen bevonden worden te zijn tot lof en heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus in die dag. Amen.